Hi, hallo en welkom bij weer een nieuwe aflevering in de Bevlogen Leven podcast van Rebuild. Elke week een teaching van 20 minuten, vol tips en tricks om te leven in de wind van de Heilige Geest.
Yes, we gaan het weer verder hebben over de serie Bouwen in de Kerk. Zoals je weet heb ik eind vorig jaar een serie gedaan over de vijfvoudige bediening. Alleen deze serie, die in heel maart loopt, gaat veel meer over de bedieningen binnen de kerk. Over wat het betekent om een oudste diaken te zijn of een levende steen. Dus ik heb het vorige week heb ik afgetrapt met oudsten, de bouwers van het huis, de herders, degenen die de kudde voorgaan, de gemeente leiden in allerlei aspecten. Ik heb gehad over waar een oudste aan moet voldoen. Wat een oudste doet, ook vrij belangrijk. Dus daar kan je allemaal meer over horen als je hem nog niet geluisterd hebt vorige week. Oudste, streepje de bouwers van het huis. Deze week gaan we verder met diakenen. Wat het betekent dat er diakenen zijn in het huis van God. Hoe dat eruit ziet en ook waarom het is. Dus heel belangrijk. Ik geloof dat diakenen echte pilaren zijn van het huis. Daarom heb ik hem ook genoemd diakenen, de pilaren van het huis. Waarom? Omdat zij een grote last in de gemeente, in het huis van God dragen. Dus het is een vervolg op vorige week. Volgende week gaan we het hebben over de Ministry of Helps of de bediening van hulpbetoon. Wat ook sterk verweven is met diakenen. En dan eindig ik eind maart, de laatste woensdag van maart, eindig ik met een aflevering over wat het betekent om een levende steen te zijn in het huis van God. Nou, voordat we erin duiken, wil ik eerst met je lezen in Handelingen 6 vanaf vers 1. En daar staat: in die dagen, toen het aantal discipelen steeds toenam, dat is in de eerste kerk van Jeruzalem, ontstond er gemor van de Grieks sprekende tegen de Hebreeën, omdat hun weduwen bij het dagelijks dienstbetoon over het hoofd gezien werden. Bij het dagelijkse dienstbetoon werden ze over het hoofd gezien. En de 12 apostelen, vers 2, riepen de menigte van de discipelen bij zich en zeiden: het is niet goed dat wij het nalaten het woord van God te verkondigen om de tafels te dienen. Zie daarom uit naar 7 mannen uit uw midden, van wie men een goed getuigenis geeft, vol van de Heilige Geest en van wijsheid, die wij voor deze noodzakelijke taak, let op, noodzakelijke taak zullen aanstellen. Wij echter, de apostelen, wij zullen volharden in het gebed en in de bediening van het woord. En iedereen vond het een heel goed idee. Ze kozen Stefanus, een man vol van geloof en van de Heilige Geest. Filippus, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas en Nicolaus, een proseliet uit Antiochië. Zij leidden ervoor de apostelen en die legden hun nadat zij gebeden hadden de hand op. En het woord van God verbreidde zich en het aantal discipelen in Jeruzalem nam sterk toe. En een grote menigte priesters werd aan het geloof gehoorzaam. Een prachtige bijbeltekst die echt gaat over de ontwikkeling van de eerste gemeente. Dus de Heilige Geest was uitgestort. Jezus had 12 discipelen. En die waren met 110 anderen of 108 anderen waren ze aan het bidden in de bovenkamer. 120 mensen in totaal. En de Heilige Geest kwam, boom. En op één dag kwamen 3000 mensen tot geloof. En ook in de weken daarna kwamen veel mensen tot geloof. Tot zo'n punt dat er een enorme gemeente ontstond die geleid werd door 12 apostelen. Die ondertussen heel die gemeente, die begon allemaal hun huizen te verkopen, hun landgoederen. En ze gaven al het geld aan de apostelen. En dan staat er bijvoorbeeld in Handelingen 4, kan je dat lezen. Ze hadden alles gemeen. Weet je, zij deelden alles met elkaar. Dus een rijke had al zijn spullen verkocht en gaf het geld aan de gemeente, zodat het verdeeld kon worden over mensen die minder geld hadden. En dat is wat die apostelen deden. Zij gaven eten dagelijks aan de weduwe, de wezen die in die gemeente zaten. En je had natuurlijk weduwe die kwamen echt, je had Joodse weduwe, om het maar zo te zeggen. Maar je had dus ook een Griekse weduwe, die dus een beetje snel over het hoofd werden gezien. Ja, waarom, weten we niet. Maar je kan je voorstellen, als er duizenden mensen gevoed moesten worden, hadden de discipelen wel een beetje kunnen oefenen bij de wonderbare spijziging. Maar omdat elke dag duizenden mensen te voeden is natuurlijk een enorme taak. En het gevolg was dus dat in de eerste plaats werden die weduwen over het hoofd gezien. Maar in de tweede plaats, en dat zeggen zij zelf, zeggen ze: het is niet goed dat wij het nalaten om het woord van God te verkondigen, om de tafels te dienen. Met andere woorden, ze waren zo druk bezig met dat dagelijkse dienstbetoon, dat praktische eten geven aan de weduwe, dat ze niet voldoende tijd hadden om zich te verdiepen in het woord van God, in gebed, om de gemeente daarin te dienen. Nou, eenzelfde soort praktische probleem zie je ook in Exodus 18, als Mozes heel de dag van zonsopgang tot zonsondergang allerlei rechtszaken aan het voorzitten is om recht te spreken tussen alle mensen. van het Israëlitische volk die mee waren gegaan in de woestijn, had hij dus letterlijk een dagtaak aan. En dan zegt zijn schoonvader ook van, hey, wat je doet is niet goed, je zult eraan bezwijken. Zowel jij als dit volk dat bij is, want dit is te zwaar voor je. Met andere woorden, je kan niet de hele dag bezig zijn met praktisch dienen, want je zal eraan bezwijken. En niet alleen jij, maar ook het volk dat bij je is. Vorige week hebben we het gehad over de oudsten. En de taak van een oudste is, als je leest in 1 Timotheus en ook in Titus, is de taak van een oudste, dan zegt Paulus in ik geloof in Handelingen 20, zegt hij, zie toe op uzelf en op de kudde. Met andere woorden, iemand die in het woord en in gebed bedient in de gemeente, die moet toe kunnen zien op zichzelf en dan op de kudde. Als een oudste of een herder of een leider of een apostel of een woordverkondiger, als die eraan onderdoor gaat, om het maar zo te zeggen, dan heeft dat een negatief effect op de gemeente. En dat zie je dus ook hier in Handelingen 6 gebeuren. Dus dit is de reden waarom die apostelen zeggen van oké, we moeten op zoek naar mensen die dit van ons kunnen overnemen. En ook Mozes ging op zoek naar andere mensen in het volk om zichzelf vrij te spelen voor de dingen die belangrijk zijn. Nou, wat is dat nou? Dat kan je lezen in vers 19. Dan zegt Jethro, zijn schoonvader, zegt tegen hem, jij moet het volk bij God vertegenwoordigen en jij moet de zaken voor God brengen. Met andere woorden, je moet tijd door kunnen brengen in gebed. En dan zegt hij in vers 20, je moet hun de verordeningen en de wetten voorhouden en hun de weg bekendmaken waarop ze moeten gaan en het werk dat ze moeten doen. Met andere woorden, maak de gemeente, maak het volk bekend wat Gods wil is, wat Gods weg is. Dus je ziet hier precies hetzelfde ding. Mozes moest vrijgezet worden, zodat hij tijd kon doorbrengen in gebed en voorbeden. En tijd kon doorbrengen in de bestudering van het woord, van de wetten die hij had gekregen, zodat hij ze op een goede manier kon overdragen op het volk. Je ziet precies hetzelfde patroon als bij de apostelen in Handelingen 6. Ze moesten blijven volharden in het gebed en in de bediening van het woord. Dus waarom zijn diakenen zo belangrijk? In de eerste plaats lossen ze natuurlijk een praktisch probleem op. Dus die weduwen die werden over het hoofd gezien bij het dagelijks uitdelen van het voedsel. Maar in de tweede plaats, of misschien nog wel belangrijker, moesten diakenen de apostelen ontlasten, zodat zij vrijgezet konden worden in de bediening van het woord. En dat is dus letterlijk ontlasten. Daarom zijn diakenen de pilaren van het huis. En daarom zegt Jethro ook tegen Mozes, maak de last zo voor jezelf lichter en laat hen, dat zijn die mannen die jij moest aanstellen, die last samen met jou dragen. Als je dit doet, en als God het je gebiedt, dan zul je staande kunnen blijven en zal dit hele volk ook in vrede naar zijn woonplaats gaan. Met andere woorden, het is goed voor de gemeente als de leiders die aangesteld zijn voor de bediening van het woord en voor gebed en voorbeden, dat zij ontlast worden van praktische zaken, van praktische dingen, zodat ze kunnen floreren en tijd kunnen doorbrengen in het woord van God. En dat is ook wat die apostelen ervoeren. Dus ze deden dat en ze zeiden, ga op zoek naar 7 mannen om deze tafels te bedienen. Nou, het woord diaken zie je in Handelingen 6 niet terug. Ja, wel in de titel. Er staat volgens mij de aanstelling van de 7 diakenen. In 1 Timotheüs 3 wordt het woord diaken wel gebruikt, maar diaken komt van het Griekse woord diakonijn, wat gewoon letterlijk dienen of bedienen betekent. Nou, en in het geval van Handelingen 6 werden er natuurlijk 7 mannen gezocht die de tafels konden bedienen, die dus konden dienen in het uitdelen van het voedsel. Maar je ziet ook vandaag de dag dat diakenen veel, zeker in wat traditionele kerken, zijn diakenen dus letterlijk degene die bijvoorbeeld helpen bij het klaarzetten van de avondmaalstafel. Of die letterlijk dus verantwoordelijk zijn voor de armen, de wezen en de weduwenzorg. Dat zie je in veel traditionele gemeenten, ook in evangelische kerken trouwens, gebeurt het dat diakenteams vooral daarmee bezig zijn. Maar in essentie is een diaken niet iemand die de tafels bedient of zorgt dat arme wezen en weduwen te eten hebben, maar is iemand die natuurlijk de praktische last van de geestelijke leiders op zich neemt, zodat zij vrij zijn om tijd door te brengen in het woord en gebed. Dus vandaag de dag is dat nog steeds nodig. Dat er zorg is voor de armen, de weduwe en de wezen. Is het nog steeds nodig dat de avondmaalstafel in de gemeente wordt klaargezet. Maar zijn er natuurlijk nog veel meer praktische zaken waar een gemeente vaak mee gemoeid is. In deze moderne tijd moet je een goed bestuur hebben. Financieel moet alles op orde zijn. Je moet voldoen aan allerlei juridische dingen. Ook als stichting moet je dat hebben, maar ook als kerkgenootschap. Je hebt vaak een gebouw. Nou, dat vraagt gebouwbeheer, schoonmaak, onderhoud, uitbreiding, ontwikkeling, verduurzaming. Al die dingen meer. Los nog eventjes van allerlei dingen rondom gastvrijheid. Eten, drinken, ontvangst, gastendienst, collecten, ophalen, parkeerwacht, kosten. Ik noem zo maar een paar dingen op. Dus dat zijn allemaal verschillende praktische dingen die moeten gebeuren in de gemeente. En die dus vaak ook, die dus eigenlijk allemaal vallen onder de Ministry of Health, waar we het volgende keer over gaan hebben. Maar diakenen zijn dus leiders, pilaren in het huis, die de alle praktische aspecten van het runnen van een gemeente verzorgen. Die daarmee belast zijn. Dus ze lossen een praktisch probleem op. En daarmee ontlasten ze dus de geestelijke leiders in de praktische bediening, zodat zij vrijgezet zijn voor woord en gebed. Nou, het mooie is, en dat vind ik zo gaaf effect, dan zie je in Handelingen 6, vers 7, aan het einde, nadat die diakenen zijn aangesteld, staat er in het woord van God verbreidde zich en het aantal discipelen in Jeruzalem nam sterk toe. En een grote menigte priesters werd aan het geloof gehoorzaam. Die apostelen noemen het eerst een noodzakelijke taak. Dat is echt mooi. Ze zeggen, zoek voor ons 7 mannen met een goed getuigenis, vol van de Heilige Geest en van wijsheid, die wij voor deze noodzakelijke taak zullen aanstellen. Ik geloof dat diakenen in een gemeente die groeit, in een gemeente boven de 50 of de 100 leden, essentieel zijn voor de doorontwikkeling van de gemeente. Het is een noodzakelijke taak. Diakenen in een gemeente is geen optie. Diakenen in de gemeente is een noodzaak. Waarom? Als die apostelen dus vrijgezet worden en die leiders en die oudsten worden vrijgezet voor gebed en woord, dan is het effect, zie je in Handelingen 6 vers 7, dat het woord van God zich verbreidt, dat het zich uitbreidt, dat de impact van het woord van God toeneemt in de omgeving van zo'n gemeente. En het aantal discipelen in Jeruzalem nam sterk toe. Ik geloof, als een gemeente goed functioneert in de Ministry of Helps en door de aanstelling van diakenen die goed functioneren, dat het woord van God zich gaat uitbreiden en dat het aantal discipelen sterk zal toenemen. Dus daarom, ook als je in de bediening zit of een kerk leidt, zorg ervoor dat je snel aan de slag gaat met het neerzetten van leiders die praktische zaken managen, zodat jij vrijgezet blijft voor de roeping die God voor jou heeft. En als jij zelf in een kerk geplant bent, de beste manier om je leider te dienen of om mee te bouwen aan de bouw van het huis is door een praktische taak op je te nemen, letterlijk uit handen te nemen van een apostel, soms letterlijk uit handen te nemen van een oudste of een voorganger, en dat te gaan doen wat er nodig is. Dat te gaan doen wat je hand vindt om te doen, zodat de gemeente kan gaan groeien. Dat het woord van God zich gaat uitbreiden en dat er veel discipelen toegevoegd zullen worden aan de gemeente. En dan staat er hier zelfs in Handelingen 6 vers 7... dus dat ook een grote menigte priesters werd aan het geloof gehoorzaam. Dat is natuurlijk geweldig als er religieuze mensen gehoorzaam worden aan het geloof, aan de genade van Jezus Christus. Dus waarom diakenen? Ten eerste oplossen van een praktisch probleem. Ten tweede, misschien nog wel belangrijker, apostelen, of in dit geval dus de woordbedienaar, ontlasten in de bediening, zodat zij vrij zijn voor de bediening van het woord en het gebed. Dus dat is ook de intentie, weet je wel? Van oké, als ik dit ga doen, dan speel ik daarmee tijd vrij voor een oudste om meer tijd door te brengen in het woord. En dat is tot zegen van jezelf. Veel mensen verwachten dat hun oudste of hun leider, dat die alles doet in de gemeente of in de bediening, en dat zij er achterover kunnen zitten en mee kunnen rijden op de kar en de vruchten ervan kunnen plukken. Hoe meer jij op de kar blijft zitten, hoe minder vruchten voor je eigen leven overblijft. Hoe meer je aan die kar gaat trekken, hoe meer ook de geestelijke vrucht toe gaat nemen in je eigen leven. Dat is geniaal. Dat is geniaal. Nou, wat zijn dan de voorwaarden voor een diaken? Die zijn best groot. Het zijn dezelfde voorwaarden als bij een oudste, met de uitzondering van het kunnen onderwijzen. Dus als je leest in 1 Timotheus 3 vers 8... vorige keer hebben we gelezen in 1 Timotheus 3 vanaf vers 1... daarin staan alle voorwaarden voor een oudste. En dan vanaf vers 8 staan alle voorwaarden voor een diaken. Dus hij moet eerbaar zijn, niet met twee monden spreken, niet verslaafd aan wijn, niet uit op oneerlijke winst. Dat is ook een belangrijke. Ook in Exodus 18 adviseert Jethro aan Mozes dat hij mannen zoekt die niet uit zijn op winstbejag. Hij zegt, godvrezende betrouwbare mannen die een afkeer hebben van winstbejag. Een diaken moet echt super transparant zijn, super betrouwbaar zijn. Zeker op het gebied van financiën, omdat ze vaak ook over grote bedragen beslissen. En daarmee gemoeid zijn. Hetzelfde geldt trouwens voor oudsten, die hebben vaak ook te maken met veel geld. Maar niet uit op oneerlijke winst of winstbejag hebben. Dat is echt een belangrijk aspect van een diaken. Dus dat hij goed weet om te gaan met geld, daar ook transparant in is, maar ook integer. Integer met geld. Dat geldt voor iedereen, maar zeker voor een diaken moet getoetst worden. Is iemand integer met geld? Als jij per jaar 4-5 ton moet uitgeven aan allerlei verschillende dingen, kan je daar dan transparant en integer mee omgaan. Daarnaast zegt Paulus ook, ze moeten het geloof vasthouden in een zuiver geweten. En ook hun vrouwen moeten eerbaar zijn, geen kwaadspreeksters, beheerst en betrouwbaar. De man van één vrouw, goed leiding geven, bekwaam kunnen zijn om goed leiding te kunnen geven. Ook aan de kinderen en het eigen huis. Dezelfde principes, die gelden als voor een oudste, met één uitzondering. Een oudste moet het woord van God goed kunnen onderwijzen en op andere mensen kunnen overdragen. Dat geldt voor een diaken niet, want daar is die niet voor aangesteld. Dus een diaken is aangesteld om praktisch de zaken te runnen in de gemeente. Nou, en als je dan nog leest in Handelingen 6 vers 3, daar zeggen de apostelen dus, ze moeten vol zijn van de Heilige Geest en van wijsheid en een goed getuigenis hebben. En het goede getuigenis kan je ook vinden bij oudsten, gaat dus over van, zijn ze niet verwikkeld in rechtszaken binnen in de wereld? Weet je wel, met een bedrijf bijvoorbeeld. Staan ze goed bekend binnen de gemeente en buiten de gemeente? Dat is wat een goed getuigenis betekent. Dus als je erover nadenkt, kijk, een diaken is dus niet zomaar even een praktische rol. Een diaken is dus een hele verantwoordelijke taak. Echt een pilaar in het huis om een grote last te dragen. Die dus ook gewoon de Heilige Geest en wijsheid nodig heeft. Dus ook als jij een praktische taak doet in de gemeente, denk niet te min van jezelf, van nou ja, goed, ik ben maar een praktisch iemand, weet je wel. Dat hoor ik vaak. Terwijl dit is net zo'n geestelijke taak als oudste. Het heeft alleen een andere focus. Maar het is net zo geestelijk en het is net zo nodig. En het effect is ook gewoon bijzonder. Als je leest in 1 Timotheüs 3 vers 13, dan zegt Paulus, zij zullen een grote vrijmoedigheid krijgen in het geloof. Als zij beproefd zijn en ze zijn trouw in hun taak, dan zullen zij een grote vrijmoedigheid ontvangen in het geloof en hoog aangeschreven staan in de gemeente en in de samenleving. Met een positie in de gemeente. Dus als het gaat om oudsten, en in dit geval diaken, komt ook een bepaalde eer bij. De Bijbel zegt dat degene die leiding geven, moet de dubbele eer geacht worden. Moet de dubbele eer ontvangen. En dat is ook wat er gewoon in het natuurlijke gebeurt. Een leider heeft vaak meer eer, of meer, hoe zeg je dat? Ja, staat vaak, dus hoger aangeschreven dan anderen. Het is geen waardeoordeel. Dus iedereen is gelijkwaardig, maar niet gelijkaardig. Dus ieder mens is even waardevol in de ogen van God. Alleen er is een verschil binnen de gemeente in bedieningen en in rollen. En de rol van oudste of van diaken maakt dat zo iemand hoog is aangeschreven in de gemeente. En daarom zijn die voorwaarden ook zo belangrijk. Want hoe groter je impact is, hoe groter de eer is die je ontvangt, hoe groter ook de verantwoording is, de verantwoordelijkheid is die jij hebt als leider om dus eerbaar te zijn. En om dus een zuiver geweten te hebben, integer te zijn, transparant, et cetera, et cetera. Dus dat is het effect, dat er een grote vrijmoedigheid is in het geloof ook. Dus als diaken, door praktisch te dienen, door je handen uit de mouw te steken, door teams te managen, ontvang je dus ook een grotere vrijmoedigheid in het geloof. Dat is toch bijzonder, dat is toch mooi. Het tweede effect, had ik natuurlijk al gezegd, is dat er een grote groei van discipelen aan zal komen. Het woord van God verspreidt zich. En ik merk dat ook gewoon in de praktijk om me heen. Als ik niet mensen om me heen heb in Rebuild of Rebuild Church, dan ben ik zo druk met alle praktische dingen dat ik er gewoon niet aan toe kom om te bidden, te studeren en het woord te verkondigen. En dat heeft een slecht effect gewoon op de bediening. Want uiteindelijk, een bediening of een kerk vaart gewoon simpel door de kracht van God, wat gewoon aangewakkerd wordt door het gebed en voorbeden en door de bestudering en de verkondiging van het woord. Als een bedienaar geen tijd meer heeft om het woord te bestuderen en te verkondigen, dan bloedt een gemeente of een bediening langzaam dood. Het woord van God verbreidde zich en het aantal discipelen in Jeruzalem nam sterk toe. Dat is het idee. Dat is de focus. Dat is de focus. Als diaken draag je er zorg voor dat het woord van God zich uitbreidt, verspreidt. En dat het aantal discipelen toeneemt. Dat de impact in de samenleving toeneemt. Omdat jij de handschoen oppakt en besluit om de bedienaars van het woord in jouw gemeente of bediening te ontlasten in de praktische zaken. En daarbij is het belangrijk, als we volgende week verder gaan met de Ministry of Helps, dat de diaken is dus een leidinggevende rol. 1 Timotheüs 3 zegt ook dat ze goed leiding moeten geven. Dat ze bekwaam zijn om dat te kunnen doen. Dus diaken gaan over managers. Dus het zijn managers, coördinatoren, mensen die teams of praktische processen overzien. En dat gaat dus in de volle breedte van de kerk. Gebouwbeheer, financiën, bestuur, praktisch bestuur bedoel ik. Communicatie, marketing, facility, hospitality, gastenteam, kosten, al die dingen. Die horen allemaal thuis in de Ministry of Helps. En die worden geleid door de diakenen, de pilaren van het huis. Ik hoop dat je geïnspireerd en aangespoord bent om een bevlogen leven te leiden. Rebuild heeft het verlangen dat Gods Koninkrijk zichtbaar en tastbaar wordt in elk facet van het leven. In jouw leven. En niet alleen in dat van jou, maar ook in dat van je buren, je familie, je vrienden en je collega's. Wil je meebouwen met Rebuild en ben je benieuwd hoe je dit kunt doen? Kijk dan op www.rebuilders.nu/meebouwen. Ik wens je nog een hele fijne dag.